In de gelijkenissen van Matthäus 13 wordt per definitie gesproken over de tijd waarin het koninkrijk van Christus weliswaar bestaat, maar verborgen is. Van de gelijkenissen staat dat ze handelen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, met de uitdrukking uit vers 11, waarnaar ik altijd in de eerste plaats verwijs, vanzelfsprekend, vanwege alle misverstanden die er nou eenmaal bestaan over de aard van de gelijkenissen. Ze dienen niet om wat uit te leggen. Ik zeg altijd, als het was om wat uit te leggen, waarom hebben we dan een uitleg van een gelijkenis nodig? Is het dan een uitleg van een uitleg of zoiets? Dat kan natuurlijk niet. En de Bijbel leert dat ook heel anders. De Bijbel zegt, de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En in de praktijk dienen ze zelfs om waarheid voor de wereld, voor de ongelovige mens, te verbergen. Als men toch niet geloven wil in de Heer Jezus Christus en zijn evangelie, waarom zou men dan andere dingen die de schrift leert horen? Het is niet voor hem bestemd. Het beginsel blijft immers dat de Bijbel in het algemeen bestemd is niet voor ongelovigen, maar voor gelovigen. Ik kan het ook niet helpen, dan moet je je filosofie maar aanpassen als je het niet begrijpt, maar zo leert de Bijbel dat nou een keer. En dus spreekt de Heer tot zijn tijdgenoten in gelijkenissen, waarna de discipelen hem vragen, waarom doet gij dat, waaruit maar weer blijkt dat het niet een Oosterse gewoonte is, of een antieke gewoonte, of een gewoonte als zodanig. Maar integendeel, het is heel ongewoon omdat gelijkenissen dingen verbergen. Men vertelt immers niet het echte verhaal, maar men vertelt een analogie. Men vertelt wel iets, maar langs als het ware. Maar het echte verhaal wordt niet verteld. Wel een soort schema wordt gegeven, maar je moet maar zien te achterhalen wat het betekent. En dat is niet eens de bedoeling. De bedoeling is namelijk dat dingen verborgen worden. En de vraag was dus, waarom spreekt gij tot hen, vers 10, door gelijkenissen? Vraag van de discipelen. En het antwoord is, omdat het u weliswaar gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar dien, tot wie ik door gelijkenissen spreek, dien is het niet gegeven. En daarna citeer de Heer Jezus de profetie van Jesaja, die zegt, er was immers geprofeteerd, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En dat was precies de bedoeling. Zij hoorden iets, maar ze begrepen niet, en zij zagen iets, en toch verstonden ze niet, want zij zagen de Heer Jezus in een schip. En vanaf het schip, en dus vanaf de zee, sprak hij tot de scharen op de oever, zegt vers 2. Hetgeen natuurlijk een uitbeelding is van de situatie in deze tegenwoordige tijd, waarin het woord Gods, de woorden Gods, zijn toebetrouwd aan een heidensvolk, uitgebeeld door de zee, de heidenen, aan een heidensvolk, in de praktijk de gemeente, uitgebeeld door het schip op die wateren, en van daaruit wordt het evangelie gepredikt aan hen die op het land zijn, namelijk aan Israël. De beelden verstonden zij niet, maar de woorden verstonden zij uiteraard ook niet. En daarom is het de Heer Jezus die alsnog in vers 18 die eerste gelijkenis van het zaad verklaart. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier, vers 18, en daarna ook nog een keer in vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis, en zijn discipelen kwamen tot hem in dat huis, zeggende, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers, hetgeen prompt gebeurt. Om moet gezegd worden dat die verklaring niet al te helder is in de praktijk, en bovendien deel van de gelijkenissen wordt natuurlijk helemaal niet verklaard. Waarom ook? Later in de nieuwtestamentische brieven, de apostolische brieven om zo te zeggen, ik bedoel nu inclusief die van Paulus, wordt de waarheid omtrent de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen in klare taal uiteengezet. En bijna dagelijks verbaas ik me erover hoe slecht men die dan leest, hè? En daar staat het toch in klare taal. Want wat lezen wij in klare taal? Dat de Heer Jezus gezeten is aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft. In ieder geval Er wordt steeds geleerd dat de Heer Jezus leed en stierf voor de zonden der wereld en dat hij sindsdien zich uit de wereld heeft teruggetrokken, zich verbergt voor de wereld en gezeten is aan de rechterhand Gods en daar gezeten is op de allerhoogste troon heet dat, hè. Hij is uitermate verhoogd. Kortom, hij heeft daar een koninkrijk. Er bestaat natuurlijk een eeuwenlange discussie over de vraag of hij nou koning is of niet. En het antwoord is makkelijk genoeg. Hè? De Bijbel zegt ja, dat heeft hij. Hij heeft een koninkrijk. Alleen we leren ook dat hij en daarmee zijn koninkrijk voor de wereld verborgen zijn. Dat waren ook de laatste woorden die de Heer Jezus min of meer in het openbaar sprak toen hij voor Pilatus stond. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier en het was ongeveer het laatste dat hij zei. Althans officieel. En daarna, na zijn opstanding, heeft hij inderdaad met zijn discipelen gesproken over het koninkrijk Gods. Zo staat het er. En tot in de laatste dagen van Paulus aan toe, voor zover wij in de Bijbel daar een verslag van hebben, legde hij uit het koninkrijk Gods. En wat er aan uit te leggen valt, is dat het vooralsnog niet van hier is. In aansluiting op de woorden van de Heer Jezus zelf. Het is een verborgen koninkrijk en de diverse aspecten daarvan worden genoemd de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En als je ze kent uit de brieven, om zo te zeggen, dan herken je ze achteraf ook in de gelijkenissen. En dan zie je ook inderdaad dat de Heer Jezus zelf over deze dingen gesproken heeft. Zodat de apostel Paulus kan zeggen dat wie zich niet houdt aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, die is ziek en die weet niks. En hij raast, heeft koorts. Hij raast omtrent twistvragen en zo. Dat is 1 Timotheüs 6, geloof ik. Moeilijker is hij niet. Er valt wel veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar dit is het beginsel. Wij leven in de dagen dat het koninkrijk van Christus verborgen is voor de wereld. Terwijl aan de andere kant hij zich en zijn heerlijkheid en zijn koninkrijk bekend maakt aan degenen die in hem geloven. Maar voor dat doel worden die gelovigen, net als de Heer Jezus, getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, heet dat, uit de tegenwoordige boze eeuw. Ze worden overgeplaatst uit de duisternis in het licht. En voor zover zij willen en hun hart openstellen, zal dat licht dat uit de wereld is weggegaan, niettemin in hun harten schijnen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat was 2 Korinthe 4. Dat is samenvatting en ik zeg het maar ter inleiding. Want als we daarna deze gelijkenissen lezen, dan herkennen wij daarin ogenblikkelijk de situatie waarin wij nog steeds leven. De situatie van sinds de opstanding en kroning, zeg ik nu maar een keer, van de Heer Jezus Christus. En in afwachting van de openbaring daarvan, dat wil zeggen in afwachting van de verschijning van zijn heerlijkheid, dan wel in afwachting van de openbaring van Jezus Christus en zijn koninkrijk. Dat is in zijn wederkomst uiteraard, want zo wordt dat vanzelfsprekend genoemd. En in zo'n tijd leven wij, de tijd waarin God niet rechtstreeks spreekt, maar waarin hij wel degelijk ons zijn woord, de Bijbel, ons zijn woord heeft nagelaten. Dat is ook meteen ook aanleiding voor de tegenstander om zo te zeggen, om dat woord aan te tasten. Het zij om het van de gelovigen af te nemen, hetgeen feitelijk in de middeleeuwen gebeurd is, toen had niemand meer een Bijbel. En daarna zijn er mensen die dingen verteld hebben die ze niet mochten vertellen, maar ze deden het toch, want ze hadden een Bijbel gevonden, ergens, bij wijze van spreken. Het is een legende natuurlijk, hè, die van Luther, hè, die in het klooster ergens een Bijbel vond enzovoort. Wordt in geuren en kleuren verteld op de protestantse scholen, tenminste in de tijd was dat zo. Achteraf heb ik begrepen dat het inderdaad een legende was, maar niettemin, het is een mooie analogie. Want wat er gebeurd is natuurlijk toch in die dagen, is dat de Bijbel teruggevonden is en teruggegeven is. Nou ja, niet aan de wereld zozeer, maar wel aan de gelovigen, hè? Aan de zoekenden. Aan hen die de waarheid zochten of die de Heere zochten en hij liet zich vinden. Dat is niet meer om te keren natuurlijk en sindsdien wordt er natuurlijk wel van alles aan gedaan om dat woord van God dat wij ontvangen hebben, om dat alsnog te verdraaien. om te zeggen van, nou ja, het staat er inderdaad zo. Nu je een Bijbel hebt, kun je dat bewijzen, maar het staat er toch gewoon. En nu heeft men weer uitgevonden dat het er wel zo staat, maar dat het niet de bedoeling was, omdat God het anders bedoeld heeft. En dat is een nog ouder verhaal, want dat stamt natuurlijk al uit Genesis, wat het maar was, 2. Laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar dat gaat nog steeds door. En het feit dat mensen zich met een Bijbel bezighouden, of met een Bijbelvertaling van mijn part, is op zich dus ook helemaal niet een verheugend verschijnsel eigenlijk. Hè. Het hangt er vanaf wat ze ermee doen. Maar ik verbaas me altijd over hoe duidelijk dan toch dat woord van God is. Ook in dit opzicht, en zeker in verband met onze tegenwoordige tijd, waarin immers in de eerste plaats die gelijkenis van het zaad van toepassing is, daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, maar het is een goede inleiding. Het is ook niet voor niks de eerste van deze 8 gelijkenissen. De gelijkenis van het zaad, waarvan staat dat er een zaaier was die uitging om te zaaien. En u wordt geacht meteen te begrijpen wie die zaaier is, hè. Het is uiteraard gewoon de Heere Jezus zelf. Of ik dat bewijzen kan? Nou, niet 100%, maar wel 99% natuurlijk. Want hierna volgt die andere gelijkenis. De gelijkenis van het onkruid, die volgt dan later. Daar wordt een verklaring van gegeven. Daar is ook een zaaier die zaait. En hij zaait het goede zaad. Dus het moet dezelfde wezen als de zaaier uit die eerste gelijkenis. En daarvan staat in vers 37, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Dus dat kan niet mis. En als dat in de tweede gelijkenis zo is, zou ik niet weten waarom het in de eerste gelijkenis ook niet zo is. De idee is namelijk niet zozeer dat u of ik dat zaad zaaien, maar het idee is dat de Heer zelf dat doet. Dat u bij gelegenheid u of mij daarvoor gebruikt, dat is voor ons genade van God om zo te zeggen. Want dat is de Bijbelse terminologie daarvoor. Wij mogen daarin betrokken zijn. Dat is ook inderdaad de bedoeling. Niettemin is hij het die het doet. En het maakt deel uit van zijn tegenwoordige functie. Als de enige grote profeet van het Nieuwe Verbond, om zo te zeggen. Maar ook als de hoge priester van het Nieuwe Verbond feitelijk. Hij spreekt. Hij plant dat zaad in onze harten en wat het maar is. Hij zorgt dat degenen die zoeken ook daadwerkelijk vinden. En hij is dus degene die het zaad zaait. Toen vroeg ik het na aan Johannes. Die zei, nou ja, eigenlijk is hij het zaad. Maar goed, dat is Johannes dan, hè. Hij is immers het woord. Maar dat is weer zo, omdat hij het woord brengt, spreekt. En dus eventueel als het woord zaad is, en dat is zo, volgens Petrus in elk geval, is hij dus ook degene die het zaait. Waarom ook niet? En hier staat het gewoon. Die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. Let op zoon des mensen, want het is niet de zoon van God zozeer, het is de zoon des mensen. En op den duur leer je die uitdrukkingen ook begrijpen. De zoon des mensen is de zoon van Adam. De erfgenaam van Adam, die zoon des mensen die eerst in de wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daarna verdween hij via de dood uit de wereld en toen kwam hij weer terug in de wereld, maar nu als de profeet, koning en hoge priester van het Nieuwe Verbond. En als degene die het erfrecht heeft, over hele schepping dus, hè, als zoon des mensen. En dus de koning. Het is dus het koninkrijk van de zoon van Adam, de zoon des mensen. En hij zaait dat zaad. En hij ook zal uiteindelijk de wereld oordelen. Dat is een van de aspecten van de prediking van het evangelie volgens Paulus in Handelingen 17. Maar ook al eerder in Handelingen vinden we die gedachtegang terug. God heeft deze man, deze Jezus, gesteld opdat God door deze man de aardbodem en alles wat erop is, zou oordelen, zegt Paulus in Athene in Handelingen 17, bijvoorbeeld. Hij is dus degene die het zaad zaait. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien in vers 3. En een deel van het zaad viel bij de weg. En de vogelen kwamen en aten datzelfde op. En Abraham was niet in de buurt om ze weg te jagen. Maar dat is een anachronisme. Ik noem het altijd een kortsluiting, weet u wel. Dat weet u toch, dat Abraham vocht tegen het allerlei gevogelte bij het offer toen. Allerlei onrein gevogelte heet het bij gelegenheid, want het gevogelte is bijna zonder uitzondering, onrein. Het is een beeld van de overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht, die met genoegen nestelen in de takken van een boom die Babel heet. En ze babbelen dus rustig mee. Het zijn praters, dat weet u, die overheden en machten. Een boom heet Babel en ons woord babbelen, broeder, inderdaad komt van het Hebreeuwse Babel, heb ik me inmiddels laten vertellen. Dat is wetenschappelijk verantwoord. En ze praten. Alle gepraat in de wereld, ik heb altijd het idee dat het rechtstreeks komt van die Amorieten. Want die zijn ook een beeld van de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Amorieten en Amar, niet Amor, Amar. Amar is praten, spreken. En ze praten heel wat mee. En al dat gepraat en inspraak en uitspraak en discussie en de spraakverwarring die erbij hoort in de wereld, komt heus allemaal daar vandaan hoor. Het viel langs de weg en de vogelen kwamen en aten datzelfde op. Niemand heeft er belangstelling voor. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op. Er is groot enthousiasme, maar het gaat vanzelf weer uit. Het heeft geen diepte van aarde. En het verbrandt uiteindelijk onder de hitte van de zon. Want omdat het geen wortel heeft, is het ondiep. Is het verdord. En het meeste gepraat ook in onze dagen is mijn zinziens zeer oppervlakkig. Maar goed, misschien denkt u daar anders over, maar dat is mijn idee zo. Het gaat nooit ergens over. Over de buitenkant. Dat is oppervlak, toch? Over oppervlakkigingen, over de buitenkant. Inderdaad, over religie en over wet. En voor zover het over normen en waarden gaat, gaat het nog steeds in de praktijk over de buitenkant, hoor. Over hoe men zich zou gedragen en zo. Ik vind, dat is dus per definitie oppervlakkig. Het betreft de persoon, de buitenkant. In het Bijbelse jargon uiteraard. Hè? Nou goed, en een ander deel van het zaad viel in de doornen en de doornen wiesen op. En die doornen kennen we ook nog, niet uit Genesis 2, maar dan uit Genesis 3. De aarde zou doornen en distelen voortbrengen en Adam zou niet in de hof zijn, maar daar ergens daarbuiten. Doornen en distelen, er groeit van alles op met grote snelheid. En men wordt door verstikt. Dat is in de praktijk ook wat met mens gebeurt. En zeker ook met het woord Gods in deze wereld. Het wordt verstikt in allerlei andere filosofieën, ideeën en hoe het maar heten mag. En uiteindelijk is er dan ook nog een deel, maar het wordt pas in laatste instantie genoemd. In vers 8, dat viel in goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60, het ander 30 fout. Daar ga ik nu niet op in. Daar neem ik nu geen tijd voor, maar het idee blijft natuurlijk dat gewoon overal hetzelfde zaad gezaaid wordt, maar dat slechts een deel opkomt. En ik zeg er ook altijd bij, en of het opkomt hangt niet af van hoe de zaaier het gezaaid heeft, of hij het over links of over rechts gezaaid heeft, of omhoog of naar achteren of naar voren. Ik heb het over methoden van evangelisatie, broeder, mocht u dat niet doorhebben. Hoe je dat doet. In de eerste plaats, de Heer doet het en voor zover wij het doen, onze verantwoordelijkheid is niet zozeer dat we het op de goede plek zaaien zodat het opkomt. Onze verantwoordelijkheid is dat we het goede zaad zaaien, niet het verkeerde. En daarmee kom ik vanzelf in de volgende gelijkenis. Moet in goede aarde vallen. Het hart van de mens moet er voor openstaan. Als hij niet zoekt, zal ik maar zeggen, dan vindt hij ook niet. Daar gaat het maar om, dan is de aarde niet goed. Integendeel, waarbij de aarde een beeld is van de mens, dat is ook niet zo ver gezocht, want de mens heet naar de aarde, dat weet u toch. De mens heet Adam en de aardbodem heet Adama. De Adama is de ma, de moeder van Adam, dus u begrijpt, het hangt rechtstreeks met elkaar samen, zo moeilijk is het niet. Maar de volgende gelijkenis, en dat is die van het onkruid, die begint pas in vers 24... Waar staat, en een andere gelijkenis in de Engelse betekenis van de termen, namelijk nog een gelijkenis. Dat betekent het. Nog een gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen, want zo gaat het met die gelijkenissen, ze handelen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Er staat koninkrijk der hemelen, maar het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen uiteraard. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, zou het de zoon des mensen zijn, die goed zaad zaaide in zijn akker. En vers 37 zegt, die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. En dus Christus zelf. Hij zaaide het goede zaad in zijn akker. En van de akker staat in vers 38, en de akker is de wereld. In de praktijk de mensenwereld. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, vers 25, de vijand van de Zoon des Mensen. Nou, die is ook al niet moeilijk. Als de Zoon des Mensen Christus is, wie is dan de vijand van Christus? Antichrist.
Ja.
Zijn rivaal, uiteraard. Degene die wij trouwens uit de Bijbel kennen als de God deze eeuw. En als het uitgebreider wordt, wordt het de God van deze tegenwoordige boze eeuw. Dus in de praktijk, maar de God deze eeuw, de overste van de wereld, deze wereld, de overste ook van de macht der lucht, en heel wat van die uitdrukkingen vindt u bij elkaar in Efeze 2, vers 1 en 2. En daarna op nog wat andere plaatsen. In 2 Korinthe 4, vers 4 ook. Hè. De God deze eeuw heet hij daar. Hè. De vijand, de antichrist. Toen vroeg iemand mij, is het dan niet de duivel? Dan zeg ik, ja, die bedoel ik ook. Dat is niet iemand anders, dat is dezelfde. Dat is de duivel, ja. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid, staat er, en ging weg. Onkruid, is het dan geen kruid? Ja, het is wel kruid, maar het dient tot niks. Het is namelijk onvruchtbaar. Onkruid midden in de tarwe. En toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En zo is het ook inderdaad in de loop van de geschiedenis gegaan. Wat hier trouwens onkruid heet, dat heet in het Grieks zizanion. Wilde tarwe heet dat. Wilde tarwe, en het heet wild, niet omdat het in het wild groeit, maar het is wild omdat het geen vrucht draagt. Dat wil zeggen, het draagt geen tarwe. Het ziet er wel zo uit, maar uiteindelijk als vrucht moet gaan dragen, draagt het geen vrucht. Althans geen bruikbare vrucht, en daar gaat het maar om. In de Bijbel kom je dat wel vaker tegen, want zo even in de gauwigheid, wij kennen in de Bijbel de wijnstok als beeld van het nieuwe verbond, maar we kennen ook de wilde wijnstok. Een onvruchtbare wijnstok dus. De coloquint heet dat in goed Nederlands. Wij kennen bovendien ook de vijgenboom. Maar ook een wilde vijgenboom die geen vrucht draagt. Meerdere keren zelfs, hè? Een vijgenboom die geen vrucht droeg. Het verhaal van Zacchaeus was ook dat verhaal van een wilde vijgenboom. Dat wil zeggen, hij dient tot niks. Je hebt er niks aan. En we kennen trouwens uit Romeinen 11 ook een olijfboom en de wilde olijfboom. Enzovoorts. En het idee is altijd, de wilde variant is de variant waar je niks aan hebt. Die geen oogst, geen vrucht voortbrengt. Het lijkt wat, maar in de tijd van de oogst blijkt er niks te zijn. En in de praktijk heet het dan dus onkruid. En er wordt al schadelijk beschouwd omdat het goede kruid, in dit geval de tarwe, verdrinkt. En dus staat er, de vijand zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. Als je dat nou langzaam leest, dan krijg je toch het idee dat dat onkruid pas verschijnt in de praktijk, terwijl de tarwe vrucht draagt. Dan ineens openbaart zich het onkruid. Dat laat zich raden, want het onkruid zou ook vrucht moeten dragen en dat gebeurt niet. Waarmee maar gezegd wil zijn, hier al, dat onkruid zich openbaart, juist daar waar de tarwe vrucht draagt. Overigens, de tarwe, voor zover ik het zie in mijn Bijbel, tarwe is een beeld niet alleen maar van het woord God, want dat is het ook natuurlijk, maar het grijpt veel dieper, hè, Bijbelse boodschap sowieso, Bijbelse symboliek al helemaal. Uiteindelijk is de tarwe een beeld gewoon van de mens. En dat kun je op verschillende plaatsen lezen. Het staat ook niet voor niks vooraan in een Bijbelse reeks van vruchten eigenlijk. Eerst de tarwe, dan de gerst, dan de wijnstok enzovoort. Maar tarwe is een beeld van de individuele mens. Daarom wordt de opstanding, nou ja, dood en opstanding ook voorgesteld via dit beeld van de tarwe. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft enzovoort, dan brengt het veel vrucht voort. Waarbij we zouden begrijpen dat tarwegraan in de eerste plaats dus een beeld is van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk gaat om het vrucht dragen. Maar via de Heer Jezus Christus is het ook een beeld van u en mij, van ons als gelovigen. Wat de aarde namelijk, wat de wereld zou voortbrengen, is eigenlijk niet maar mensen, maar eigenlijk die nieuwe mens. Die oude mens is slechts Het begin daarvan, zal ik maar zeggen. Het is wellicht noodzakelijk, vervult ook een functie, maar het gaat om, niet om geboorte, het gaat om wedergeboorte, het gaat om nieuw leven. En het tarwe is daar uiteraard de uitdrukking van. Vandaar dat van het goede zaad niet maar staat, het is het woord des koninkrijks of iets dergelijks, maar er staat gewoon rechtstreeks, het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, in vers 38. In de praktijk degenen die het koninkrijk binnengaan. Gelovigen dus, wedergeboren mensen uiteraard. En andersom, het onkruid, vers 38, zijn de kinderen des bozen. En het vervelende voor ons is natuurlijk dat wij zelfs een categorie kinderen des bozen bij name kunnen noemen. Dat is politiek incorrect. Maar ja. Maar toen de Joden tegen de Heer Jezus zeiden, wij zijn altijd vrij geweest en we hebben Abraham tot een vader. Toen zei de Heer Jezus, nou nee, Abraham is niet je vader. Want als Abraham je vader was, zou je handelen en geloven zoals Abraham. Maar, zei hij, gij zijt van uw vader de duivel. Maar dat is in vers 44 van Johannes 8, hè? Daar staat die hele uiteenzetting. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf, uit zijn eigen. Uit zijn ego namelijk, uit zichzelf. Hij bedenkt zelf wat. En dat is per definitie leugen. Dat is bij de mens ook zo. Men zou niet zelf wat bedenken. Men zou luisteren naar het woord Gods en dat in zijn hart laten planten. Maar de duivel spreekt uit zijn eigen en dus de leugen, want hij is leugenaar. Helaas vertaald met een leugenaar. Maar het had gewoon moeten zijn, want hij is leugenaar. En de vader derzelfde. Hij is de vader van de leugen. Hij heeft het uitgevonden om zo te zeggen. En dat alles ontleent aan de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Genesis, uiteraard. Nou ja goed, maar er staat in ieder geval, gij zijt van uw vader de duivel. En dat de duivel de boze is, hoef ik denk ik niet uit te leggen. En de kinderen des bozen zijn dus in ieder geval deze, vergis je niet, deze orthodoxe Joden. Die zich daadwerkelijk beroepen op Abraham en daarna eventueel op Mozes, want het komt ook nog voorbij, en daarmee op de wet enzovoorts. Maar daarvan moet ik u zeggen dat de positie van het Joodse volk niet exclusief is. In de praktijk namelijk is zo dat het Joodse volk model staat voor alle religie. Nou, ik had moeten zeggen de Joodse religie, maar dan heb je automatisch het Joodse volk, omdat het naar Bijbelse maatstaven hetzelfde is. Men behoort tot het Joodse volk in ieder geval vanwege het Judaïsme, de Joodse religie. Maar de Bijbel leert dat de Joodse religie feitelijk model staat voor alle religie, dat wil zeggen voor alle godsdienst. En meestal zeg ik, het Judaïsme is daar eigenlijk een tamelijk karikaturaal voorbeeld van. Dat is ook niet aardig om te zeggen. Maar het is zo duidelijk herkenbaar, en het is duidelijk herkenbaar, Judaïsme, Joodse religie, omdat het in belachelijke getrokken is. Hè? Ik bedoel dat je een religieuze wet hebt die zich bezighoudt met alle aspecten, maar dan ook eigenlijk alle aspecten van het dagelijks leven, dat alles aan voorschriften gebonden is, en dat het hele leven van een orthodoxe Jood één groot theaterstuk is, zo gedraagt men zich ook in het openbaar namelijk. Dat maakt het belachelijk, maar de bedoeling is om het herkenbaar te maken, want alle religie is zo. En alle religie heeft uiteindelijk veel van theater weg, van show, namelijk van de buitenkant. Van een schoon gelaat willen tonen aan de mensen en die gaan door het leven onder het motto, zie mij eens. Wij zijn vroom, wij zijn godsdienstig, wij hebben gedaante der kennis van de waarheid in de wet, heet dat in Romeinen 2 en zo verder. Maar het Jodendom zelf is de uitbeelding van alle religie, waar ook ter wereld en in welke vorm dan ook. Daarom wordt het woord wet in het Nieuwe Testament al tamelijk snel afgewisseld met de uitdrukking eerste beginselen der wereld. En dat is wat het is, eerste beginselen der wereld. Wet namelijk, begint het altijd mee. En het Judaïsme is daar de uitdrukking van herkenbaar voor heel de mensheid en in de wereldgeschiedenis. En er wordt ook aangeïllustreerd waar het toe leidt. Nou ja, tot niks dus. Tot alleen maar ellende. En uiteindelijk dus tot niks. Want dat is de situatie van het Joodse volk in de geschiedenis der mensheid. Ik weet wel dat je dat als evangelisch christen niet meer hardop mag zeggen, maar hoe lang hebben de Joden eigenlijk in dat beloofde land gewoond dat zij claimen? In Palestina bedoel ik. Kanaan. Dat is maar zo'n stukje uit de geschiedenis geweest hoor, dat is maar heel klein. Dat is van de intocht in Kanaan die ik dan altijd nog 400 jaar vroeger plaats dan de meeste chronologen zal ik maar zeggen. Van zo'n 1600 voor Christus. Meestal plaatst men het maar 1200 voor Christus. En daarna in 600 voor Christus, dus 600 jaar, in 600 van Christus verdwenen ze in Babylonische ballingschap. En dat was het dan. En toen kwam een klein gedeelte nog weer terug, maar dat was niet het hele Joodse volk. Dat was maar een klein gedeelte ervan. Een overblijfsel dat terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. En die hadden niet ineens heel dat land in bezit, maar alleen het gebied rondom Jeruzalem, dat heet dus Judea. En ook een stukje wat dan heet Galilea, rond het meer van Galilea, en dat was het dan. Dat was ook maar een klein stukje dus. En een klein deel van het volk. En met welk recht claimt men dan nu het land? En dan moet u natuurlijk niet zeggen, omdat God het hen gegeven heeft, want dat is niet waar. God heeft het hen beloofd, maar God heeft het hen niet gegeven. Het is zijn land namelijk. Hij heeft beloofd dat hij ze erin zou laten wonen op voorwaarde van hun gehoorzaamheid, geloof aan hem. En uit het profetisch woord blijkt dat dat pas vervuld zal worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Als de 70 weken van Daniël voorbij zijn en het volk uiteindelijk tot geloof is gekomen in de Messias. En dus blijft het voor de wereld, want je moet die belofte nog als die gelden voor de wereld, niet voor de wereld, blijft het toch een vreemd volk. Dat ze die eeuwen door dat beloofde land claimen, en terwijl ze er nauwelijks rechten op kunnen laten gelden. Nou heb ik het niet over rechten die anderen laten gelden, want die zijn even belachelijk. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar het is aanschouwelijk voor heel de wereld als zodanig. Als God die God is van het Joodse volk, zal ik maar zeggen, wat moeten we dan met zo'n God? Als we de Bijbel dicht hebben tenminste, hè. Als God de schepper van hemel en aarde, de oorsprong der dingen, als die God, die onzienlijke, onkenbare God, als dat de God is van Israël, nou, dan heeft hij er niet al te veel van terechtgebracht en dat is een eufemisme. Ik bedoel, wat moeten wij dan met zo'n God? Als hij die God onze God zou zijn, komt er dus van onze levens ook weinig terecht. En dat is weer een eufemisme. En dus, zegt mijn Bijbel, dus wordt inderdaad de naam van God gelasterd onder de heidenen. Om uwentwil, vanwege de Joden namelijk. Of vanwege Israël in het algemeen, want dat kan bij gelegenheid ook nog. Maar zeker vanwege de Joden, want het staat inderdaad zo in Romeinen hoofdstuk 2. Het is onvruchtbaar, omdat het ongelovig is. Het heeft wel woord, ook in de zin van een boodschap, een prediking, een filosofie, maar het brengt niks voort. En de tragiek van de mens is dat hij op zijn minst een generatie, een hele leeftijd is dat, nodig heeft om erachter te komen dat een filosofie, een leer, een wereldbeschouwing geen vrucht draagt. En dan gaat hij dood en dan komt de volgende generatie, die begint overnieuw. Die gaat het dan beter doen, gaat beter zijn best doen, past de theorie wat aan en dat soort dingen meer. Of verzint weer een hele nieuwe en daarna blijkt dat het weer niks was. Ik vind het altijd vermakelijk om de heren van mijn leeftijd ongeveer, zo rond 60 en soms wat ouder, om die te horen praten over, in Nederland, bekende Nederlanders, om die te horen praten over hun fanatisme in de 60er jaren, dat ze de wereld wel even zouden verbeteren enzovoorts. Die lui, hè? Vrijheid, blijheid, tot anarchie en communisme aan toe, en wat er van terechtgekomen is. Ik luister wat dat betreft graag naar die dominee, weet je ook alweer, hè? Freek de Jonge bedoel ik, ja. En dan heb je nog die zanger, hoe heet je ook alweer, die kijken naar het verleden, ja, of toen waren we grof en toen dachten we alles te weten en zo, hè? Robert Long. Die had ik even in gedachten. Die heb ik ook dit soort uitspraken uitgebreid horen doen. Toen dachten wij zus en toen dachten wij zo. Maar ja, het is allemaal, ja, we waren wat voortvarend en zo. Nee, maar ze oefenden een ware tirannie uit op het Nederlandse volk, hoor. En heel het idee van politiek correct zijn en zo komt echt bij die lui vandaan. En niet alleen bij hen vandaan natuurlijk. Hè. Maar goed, dus het is dan allemaal weer redelijk achterhaald. Er komt namelijk nooit wat van terecht. Het is onvruchtbaar. En vandaar de tragiek dikwijls van vele mensen. Ze hebben met misschien wel hele goede bedoelingen gedacht de wereld te verbeteren. En op hun oude dag komen ze tot ontdekking dat allemaal geen bal heeft uitgemaakt. En dat hun leven dus onvruchtbaar is. Maar zo werkt het. En dat is wat hier beschreven wordt. Religie, en daar reken ik ook al die ismen toe, inclusief humanisme en dat soort dingen. Dat is net zo goed religie. En communisme is net zo goed religie. En zionisme is trouwens ook net zo goed religie. Het brengt de mens nergens. Men moet er hard voor werken. Het kost een heleboel om zich aan de ideeën te houden en om ze te realiseren. Er komt niks van terecht. Dat is gewoon onkruid. Het lijkt wel wat. Het heeft, zegt Romeinen 2 over het judaïsme, het heeft de gedaante der kennis en der wijsheid. Maar het is geen kennis en wijsheid. Het heeft alleen wat uiterlijke vormen daarvan en daarom lijkt het erop. Maar uiteindelijk draagt het geen vrucht. En dat is met dit onkruid ook zo. Het lijkt wel tarwe, maar tegen de tijd dat het vrucht moet dragen, doet het dat niet. En dan blijkt het verschil. Dat waren dan wat harde woorden, maar u moet er niet de verkeerde conclusie uittrekken. De bedoeling is niet dat wij die dingen, dat onkruid, zouden bestrijden of zo. De bedoeling is dat wij vrucht zouden dragen. En niet dat we het onkruid zouden bestrijden, uiteraard. Want dat is de strekking, de echte strekking van de gelijkenis dus, hè? Want daar staat dan, toen tarwe vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid, namelijk doordat het geen vrucht voortbracht. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem, er wordt dus onderscheid gemaakt tussen, hier tussen de kinderen des koninkrijks en de dienstknechten van de koning. Maar ja, dat is een onderscheid dat wel meer gemaakt wordt. De dienstknechten die dachten, wij zijn verantwoordelijk, wij moeten er wat aan doen. En ze gaan dus tot de Heer en zeggen, Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? Van waar is dan het onkruid in die akker? En hij zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. Zult u zeggen, een vijandig mens is toch niet de duivel? Dan zeg ik, nee, wacht maar af. Want hij wordt straks op aarde geworpen en dan is hij wel degelijk de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs en dus de antichrist uiteindelijk. Een kwestie van tijd. Maar goed, een vijandig mens heeft dat gedaan en de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Zullen we gaan onkruid wieden? Dan heb je hele leven gevochten tegen de goddeloosheid en de wetteloosheid en de ontkerstening en de verloedering van de mens en van de Nederlander in het bijzonder. En dan zal blijken dat dat niks uitmaakt. Hè? Dat maakt echt geen verschil. Nee. Dat draagt geen vrucht. Dat is namelijk helemaal niet de bedoeling, staat hier. De dienstknechten zeiden, wilt gij dan dat we heen gaan en datzelfde vergaderen, om het in Brusselen te verbranden, heet zoiets, hè? In prachtig Nederlands. Maar goed, maar hij zeide, nee, niet doen, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Als het zo dicht tegen elkaar aan staat en door elkaar staat, dan wordt het dus heel moeilijk om het onkruid van de tarwe te scheiden. En bovendien heeft het niet zoveel zin, want er is een ander plan. Een beter plan. Namelijk, vers 30, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogsters zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen, in schoven, in bosjes gewoon. Hè. Toch een mooi duidelijk Nederlands woord, herken je toch meteen, busselen. Bind het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar breng de tarwe samen in mijn schuur. Dan wordt alles in één keer en dus in dezelfde tijd geoogst. En dat is een hele zorg minder voor ons ook. Want het betekent dat we geen onkruid hoeven te bestrijden. Hooguit is zo dat wij onkruid herkennen, wellicht. Maar ook dat is niet van al te groot belang, om zo te zeggen. Want we doen er verder toch niks mee. Nou ja, er zijn natuurlijk andere schriftgedeelten die daar wat over zeggen. Bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5. Waar gesproken wordt over onze situatie te midden van een duistere wereld. En waarbij gezegd wordt in vers 8 van Efeze 5. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere. Wandel dus als kinderen des lichts. En daarmee als kinderen van het koninkrijk. Een koninkrijk dat twee versen eerder, in vers 5, genoemd was. Was daar datgene hoe eerder of onrein of gierig gaat, die een afgrond die naar is erfenis heeft in het koninkrijk van Christus. En daarmee het koninkrijk van God. Wij zullen wandelen als kinderen des koninkrijks, dan wel kinderen des lichts. Vers 8, want de vrucht, daar heb je het al, vrucht dragen, dat zouden wij doen namelijk, als kinderen des koninkrijks, en niet onkruid wieden, vrucht dragen. Want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid, want goedheid, rechtvaardigheid en waarheid wordt hier beschouwd als vrucht van de geest, en daarmee als vrucht van het woord Gods, het woord van Christus dat in ons zal wonen. En dan weer vers 10, beproevende, vers 10 sluit eigenlijk aan bij vers 8, wandelt als kinderen des lichts, beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. Niet beproevende wat de Heere niet wel behagelijk zei, maar beproevende wat de Heere wel behagelijk zei. En dat is vrucht dragen uiteraard. En dat was het vers daartussen. Dan vers 11, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare. Daar komt je onkruid aan, hè? Is aan de jong. Onvruchtbaar. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. En bestraffen, daarvan staat wat het betekent, dat is namelijk niet bestrijden, maar ze aan het licht brengen. Dat wil zeggen dat je weet wat het is en dat het onkruid is. Stel het vast wat het is. Dat staat er ook, want er staat in vers 13... over die onvruchtbare werkende duisternis die wij zouden bestraffen, vers 13. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Met andere woorden, wanneer wij in dat licht wandelen, laten we maar concreet zeggen dat het licht is van het woord van God, dan leren wij ook de onvruchtbare situatie van de wereld te zien en zien wij ook de onvruchtbare werken der duisternis enzovoorts. Dat is het gevolg daarvan. Als je weet wat vrucht is en wat het werk van Christus is. Als je de Heer leert kennen, dan ga je ogen ook open voor het werk van de tegenstander uiteraard. En andersom werkt niet. Andersom, dat kun je niet weten. Vandaar dat ik echt bezwaren maak tegen het onkruid wieden, om zo te zeggen. Het altijd maar zoeken naar wat er nou weer gevaarlijk of bedreigend is voor ons geestelijk leven en voor kinderen Gods. En wat er onchristelijk is en wat niet. Ik zat gisteren nog, ja dat zult u niet geloven, maar dat vertel ik u bij. Ik heb gisteren de film gezien van die klassieke literatuur. Hè? Gisteren heb ik me niet laten ontgaan. Hè? Asterix. En halverwege dacht ik, oh jee, dan mag ik vast als christen niet naar kijken, want ja, dan word je getoverd, hè, er sprake van een toverdrank en al dat soort dingen meer. Later dacht ik, heb er toch wat van geleerd, want soms denk ik dat ik zelf ook als kind in de toverdrank ben gevallen. Met allerlei consequenties. Nee, zo dik ben ik nog niet, broer. Vol slank. Maar goed, bij wijze van spreken, want ik denk dat die toverdrank gewoon de uitbeelding is van het woord van God. Het is trouwens niks nieuws, hoor. Het is een heel oud beginsel. Het is het beginsel van Achilles, weet u wel, die aan zijn hiel vastgehouden, ondergedompeld werd in de Styx. En het woord zegt het ook al, de Styx. Daar stik je in de doodsrivier, in de dood heet dat. Maar hij werd bij zijn hiel vastgehouden en er weer uitgehaald, waardoor hij zo goed als onsterfelijk was, zal ik maar zeggen. Omdat hij de dood eigenlijk al achter zich had. En zo is het met ons natuurlijk ook. Wij zijn als kinderen God zijn wij gestorven, begraven en opgewekt. We hebben de dood feitelijk al achter ons eigenlijk. En dat maakt ons nogal onkwetsbaar. Er is ook geen reden om bang te zijn voor het onkruid of zoiets. Tenminste, als we verder kijken dan onze neus lang is, maar dat was Jacobus die dat zei, hè? Je moet wat verder kijken dan alleen maar direct je eigen omgeving nu. Je moet kijken over het tijdelijke van dit leven heen, om zo te zeggen. Beter is te zeggen, wij zouden aanmerken de dingen die wij niet of nog niet zien. Want die zijn eeuwig. En dan hebben we een geweldig perspectief en daar kan niemand wat aan doen. Dan weten wij dat nog dood, nog leven, nog ... een heleboel dingen ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar gaat het maar om. En het onkruid, natuurlijk is het bedreigend en het kan ons hier inderdaad de kop kosten, wat deze dagen toch een wat vreemde uitdrukking is, maar ja, dat kan. En dat zou helemaal niet zo uitzonderlijk zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, er verandert aan die dingen niks. Daar komt een keer een afrekening, is het idee. Dat is ook wat je in Romeinen 1 leest, en Romeinen 1 en 2, als gezegd wordt dat de Heer zich verbergt en de wereld heeft losgelaten, maar er komt een afrekening. In de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardige oordeel Gods. En hier staat precies hetzelfde. Zullen wij het onkruid bestrijden, uitroeien? Nee joh, laat maar gewoon staan. Hoezo strijden? Dat gaat toch verkeerd. En bovendien konden we het wel eens verkeerd beoordelen ook. En het uittrekken van het onkruid is ook niet gunstig voor de tarwe, staat erbij. En dat is ook zo. Nee, we zijn ook niet van dezelfde soort, namelijk, kom ik zo op terug. Laat het maar gewoon gezamenlijk opwassen tot de oogst. En van de oogst staat in vers 39, dat is de voleinding der aion. De oogst is de voleinding der eeuw. Had het moeten zijn, in vers 39, ook in vers 49 trouwens. Alzo zal het in de voleinding der eeuwen eventueel wezen, want het gaat daarbij om de voleinding van de tegenwoordige, boze, gelaten 1 vers 4, eeuw. En dat is als definitief een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van Satan, die de god deze eeuw is, volgens Efeze 2 vers 2. Zoekt u het maar eens op. De voleinding der eeuw is in de praktijk dus gewoon de wederkomst van Christus, wanneer hij de tegenstander verdoemd zal door de adem zijns monds. Dat is trouwens ook de tijd waarin de tegenstander het op het hoogst zal gebracht hebben. Met dank aan Daniel 8 is het geloof ik voor de uitdrukking, en anders was het Daniel 7. Daar gaat het nou ook verder niet om. Maar dat is dus in de toekomst dat dat gebeurt. En even terugkomend op het bestrijden van het onkruid. Ik weet niet of het tot u doorgedrongen is, maar er wordt natuurlijk in onze dagen, en ik bedoel nu wat smal, afgelopen week en zo, wordt er natuurlijk veel gepraat over ons niet opwinden en tolerant zijn, en vooral naar de moslims toe tolerant zijn, want er zijn toch allemaal goede mensen. Het zijn ook een soort humanisme, maar dan onder het vaandel van de islam enzovoort. En wij christenen zijn eigenlijk ook humanisten, maar dan onder het vaandel van het christendom. Het komt toch op hetzelfde neer, naaste liefde en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, van naaste liefde heb ik nog nooit wat gezien, ik persoonlijk niet. Of gelezen in het Mohammedanisme, dat wil zeggen in de Koran, maar dat maakt me verder niet uit. Daar wilde ik het niet over hebben, hoewel, daar kun je het ook over hebben, maar goed. Maar je komt zo ver buiten de Bijbel vandaan. Ik moet het toch opwijzen dat onder christenen zijn natuurlijk velen die absoluut de Bijbel niet kennen, dan wel er zich niks aan gelegen laten liggen, ook al kunnen ze hem uit het hoofd opzeggen. In het theater doen ze dat, hè. Hoe heet die ook weer? Nou goed, dat kan ik ook niet doen. En onder de Mohammedanen, want dat is een term die ik geleerd heb vroeger, Mohammedanen, islamisten moeten we nu zeggen, gewoon islamieten, heb je precies hetzelfde verschijnsel. Ze hebben geen idee wat er in de Koran staat, maar ze kunnen hem uit het hoofd opzeggen, bij wijze van spreken, maar trekken zich er niks van aan. Dat in de eerste plaats. En als het zo blijft, dan valt het allemaal wel mee. Maar het probleem is natuurlijk niet voor niks dat men sommigen uit de islam noemt fundamentalisten. Daar ben ik heel ongelukkig mee, want men heeft die term van ons gestolen. Dat weet u toch, hè? Fundamentalistische christenen, die bestaan. En dat is zo sinds ongeveer 100 jaar geleden, iets korter geloof ik, sinds ongeveer 100 jaar geleden in Amerika een paar miljoen dollar door iemand werd beschikbaar gesteld om boeken te produceren ter verdediging van de Bijbel, laten we het zo maar zeggen, ter verdediging van het schriftgezag enzovoorts. En die boeken heten The Fundamentals, dat waren vier delen als ik me goed herinner, oorspronkelijk, die heb ik ook natuurlijk. The Fundamentals of the Christian Faith heet het, als ik me goed herinner, afgekort tot The Fundamentals. En degene die vast bleven houden in die dagen van vrijzinnigheid en schriftkritiek en hoe het allemaal heet mag, wat nu algemeen aanvaard is onder het christendom en ook in de protestantse kerk Nederland heet dat geloof ik, hè? Dus allemaal schriftkritiek en niks Gods woord, maar mooie verhalen en dat is het dan. We geven er zelf een betekenis aan. In die dagen werden de bijbelgetrouwe christenen genoemd fundamentalisten, genoemd naar die boeken. The Fundamentals of the Christian Faith, daar komt het vandaan. En die werden voor dom uitgemaakt omdat ze niet wilden geloven in de evolutietheorie en processen aanspanden tegen wetgeving die onderwijs van de evolutietheorie de scholen verplicht stelde. En dat in Amerika was, dat wisten we waarachtig wel. Er zijn processen over gevoerd. Maar men heeft die term ook gebruikt inmiddels voor wat men dan noemt fundamentalistische Mohammedanen. Dat laatste zegt men er meestal niet meer bij, dan wordt het erg lastig. Want dan zijn wij fundamentalisten en zij ook en zijn we dus van dezelfde soort. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Waar het om gaat namelijk is dat als je werkelijk naar het fundament terugkeert, het fundament van de Bijbel, dan zeg ik denk ik niks vreemds als ik zeg dat christendom verspreid zou worden door de prediking van het woord. En that's it. In alle vasthoudendheid, tijdig en ontijdig, gelegen of ongelegen en al dat soort dingen meer. Maar het is niet anders dan de prediking van het woord Gods. En als men niet wil, nou ja, dan niet. Punt, einde van het verhaal. Maar lees je de Koran en je vraagt je af hoe het de bedoeling was dat de islam verspreid zou worden onder de mensheid, dan weet u toch met welke middelen dat verspreid zou worden. Niet met het woord, niet met de prediking, maar met het zwaard. En wat bij christendom evangelisatie is, en ik praat vanuit Bijbelse context uiteraard, namelijk de prediking van het woord Gods. Evangelisatie is toch propaganda voor het christendom, in Bijbelse betekenis van alle termen. Wat bij ons dus evangelisatie is, is bij hun de heilige oorlog, de jihad. En dat zijn geen gelijkwaardige dingen. Zij doen wat hier gesuggereerd wordt, namelijk zullen we de tegenstander bestrijden, uitroeien. En dat is wat ze doen, officieel. De meeste christenen halen het niet in hun hoofd om te evangeliseren, om zieltjes te winnen, want het is politiek ook allemaal incorrect. Dat mag absoluut niet meer, hè. Geloof moet je voor jezelf houden, mag je niks van laten blijken en vooral niet verkondigen. Ook in Nederland al langzamerhand niet meer natuurlijk, toch? En bij de moslims is dat ook zo, in het algemeen. Dan heb ik het nu over de mensen. Maar als ik het heb over het begrip, het Bijbels begrip christendom en het begrip islam uit de Koran, staat het lijnrecht tegenover elkaar. En daarom, onze verantwoordelijkheid is niet om onkruid te wieden. Dan zouden we wellicht met het zwaard de Mohammedanen moeten bestrijden. Begrijp je me goed? Bij gelegenheid hebben christenen dat ook moeten doen. Maar dat was omdat de Mohammedanen hier West-Europa binnenvielen. De eeuwen door. En bij gelegenheid, dat is de tijd van de kruistocht, hebben de christenen hier gedacht, of wat er voor door moest gaan voor christenen natuurlijk, hebben gedacht, weet je wat, we vallen ze in hun hart aan, we gaan naar het Midden-Oosten beginnen met Palestina te bevrijden enzovoorts. Dat is waar, dat wordt ons nu kwalijk genomen, dat weet ik wel, 1000 jaar later, wordt ons nu kwalijk genomen, maar dat was geen strijd om het evangelie te prediken of zoiets, of om het christendom te verbreiden, hoor. Dat waren de kruistochten niet. Het was een strijd ter bevrijding van Palestina, om het te ontrukken aan de hand van de islam, om zo te zeggen, dan wel de Mohammedanen, die beschouwd werden inderdaad als kinderen van de boze. Zeg ik het toch zo netjes mogelijk. Dat was zo, maar het was niet propaganda voor het christendom of ter uitbreiding van het christendom. Hoewel men dat er ook graag van maakt natuurlijk, want het had natuurlijk toch politieke consequenties. Maar vergis u niet, de islam heeft de eeuwen door altijd geprobeerd om Europa onder de voet te lopen. Eerst via de zuidelijke route via Afrika. Daar stammen al die Arabische landen in Noord-Afrika nog van, want die Arabieren zijn daar blijven hangen. Waaronder Marokko, inderdaad, zo is daaruit ontstaan. Arabieren die uit het Midden-Oosten via Noord-Afrika, hoe moet ik het aanwijzen, via Noord-Afrika optrokken naar Europa via de straat van Gibraltar en dan Spanje binnen enzovoort. Daar zijn ze weliswaar uiteindelijk uitgejaagd, tegengehouden door Karel Martel en hoe ze allemaal maar heten mogen bij Tours en Poitiers en hoe dat maar heten mag en wanneer het maar was, zijn teruggedrongen, maar die Arabieren zijn dus in Noord-Afrika blijven hangen. En al die staten, Tunis, Marokko, Algiers, Libië, wat er maar ligt, en Egypte niet in de laatste plaats, zijn dus Arabische landen, maar het is overgebleven van hun strijd tegen een nogal christelijk West-Europa. En toen ze het langs die kant niet konden, hebben ze het uiteindelijk langs de andere kant gedaan, langs de noordkant zal ik maar zeggen, tot in Oostenrijk waar ze tegen zijn gehouden. En dat was nog in laatste instantie in 1600 zoveel. Je bent toch mooi aan het opstreken, hè? Kortom, dat hebben ze altijd gedaan, want dat is de essentie van de islam, uiteraard. De ondergang van jodendom, van het joodse volk, omdat het godsvolk is, en van het christendom, omdat het godsvolk is. Omdat het allebei gerefereerd wordt aan Isaac, omdat de Arabieren nu eenmaal, nou ja, geacht worden erfgenamen van Ismaël te zijn. En dan hebben ze tegenover elkaar. Dat is de essentie, en dus ook de tegenstelling van die godsdiensten. En niet roepen, er zijn maar drie monotheïstische godsdiensten en die hebben eigenlijk allemaal hetzelfde, alleen het ziet er iets verschillend uit, maar in wezen is het gelijk. Dat is helemaal niet waar. Het zijn drie, alle drie, volstrekt verschillend. Alleen ze hebben alle drie een oorsprong in hun leringen, althans in de Bijbel. Alleen de laatste, de islam, uitdrukkelijk tegen de Bijbel. Vanuit Ismaël enzovoort, hè. Ik wilde er helemaal niet zo uitgebreid op ingaan, want het is beter om bij de positieve dingen te blijven. Wij zouden deze dingen niet bestrijden of zo, wij brengen ze hooguit aan het licht. En als ik het u vertel, is het heus niet om haat te zaaien tegen Mohammedanen. Ik heb niks tegen Mohammedanen. Ik vind het jammer dat ze niet geloven in de Heer Jezus Christus. En ik gun ze dat laatste eigenlijk van harte. Maar ik zou ook niet weten hoe ik ze dat vertellen moet. En of het enige zin heeft, weet ik ook niet. Anderen weten dat beter dan ik, dus vooruit. Dat weet ik niet. Maar ik heb het ook niet over Mohammedan. Ik heb het over de islam en het wezen daarvan. En het is volstrekt, maar dan ook volstrekt antichristelijk in de breedste betekenis van de term. En de geschiedenis wijst dat ook uit. En vandaar dat de conflicten ook zo uitgevochten zijn. Het is niet voor niks dat in de tijd, in de Eerste Wereldoorlog, Palestina, want zo wordt het hardnekkig genoemd, bevrijd is geworden van de Turkse, maar het was een Arabische overheersing, door de Britten. Het christelijke volk bij uitstek. Of wij dat nou leuk vinden of niet, het doet verder niet de zaken, maar zo was het wel. Maar het is in wezen de strijd tussen Ismaël en Isaac. Maar daarnaast, het is de strijd tussen onkruid en tarwe, staat tegenover elkaar. Maar nogmaals, het onkruid mag dan een bedreiging zijn voor de tarwe. De taak van de tarwe is niet om het onkruid te verdrijven. Integendeel, dat gaat niet met gelijke wapens. Waar het om gaat is namelijk dat wij bij deze wereld niet horen. In de wereld ziet het er zo uit. Maar wij horen niet bij de wereld. Wij zouden vrucht dragen voor de Heer des Oogstes, heet het bij gelegenheid. Die zijn arbeiders zou uitzenden, maar dat is in de toekomst uiteraard. Dus het groeit gezamenlijk op. Wij stellen vast dat het zo is en dat is het dan ook. Het wordt door het licht bestraft, het wordt aan het licht gebracht. Wij hebben een weet van, we doorzien die dingen. Dat is heel arrogant natuurlijk, maar vooruit. Maar wij voorzien die dingen in het licht van Gods woord en we halen er daarna onze schouders over op. Ja, zo gaat dat nog eenmaal, want dat is wat de Heer gezegd heeft, zal tezamen opgroeien. Heer, moeten wij dat bestrijden? De Heer zegt, nee, je hebt wel wat beters te doen. Vrucht dragen. Want daar gaat het om, hè? Want in de oogstpas, in de wederkomst van Christus, zal het onkruid weggedaan worden. Zal een oordeel komen over heel de levende mensheid. En wat tarwe betreft, brengt de tarwe samen in mijn schuur. Dat is dan blijkbaar de uitbeelding van het koninkrijk van Christus. waar wij binnen zouden gaan als gelovigen uiteraard. Kijk, nou sta ik een beetje te bladeren, want ik heb hier 5 A4'tjes met schriftplaatsen waar gesproken wordt over vrucht dragen. Dat is natuurlijk veel te veel. Maar waar het dan toch maar om gaat, is dat dat onze roeping is, vrucht dragen. En misschien moet ik dan toch maar als eerste gewoon even citeren, Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes, vrucht van de geest, is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. U begrijpt toch dat je met dat soort karaktereigenschappen, met dat soort deugden, toch moeilijk onkruid kan gaan staan wieden. Overdrachtelijk gesproken, zuster, ja. Ik bedoel, je kunt moeilijk met liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid met een zwaard of met een groot mes alle Mohammedanen, zal ik maar zeggen, te lijf gaan. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. We zouden godenvrucht dragen, het leven van Christus zou in ons openbaar worden, maar het wordt uiteindelijk pas openbaar in de wederkomst van Christus, wanneer heel de gemeente met Christus openbaar wordt. Daaraan voorafgaand zou het ontstaan. Dat is de verandering van ons gemoed naar zijn beeld enzovoorts. Dus Galaten 5 vers 22, Efeze 5 vers 9 heb ik al gelezen. Namelijk, want de vrucht des geestes is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Er staat vrucht des lichts, hè. En heel aardig is natuurlijk ook die van Filippenzen 1, waar de apostel in vers 6 vertrouwt dat hij die in onze goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dat is in de oogst dus, in de voleinding der eeuw. Hij doet een werk aan ons met het zicht op dat het werk openbaar zal worden in de toekomst. En daarna staat er in vers 11... vers 10 is, opdat gij proeft de dingen die verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Daar heb je hem weer, net als in vers 6, de dag van Jezus Christus. Vers 11, tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid. Het heet vrucht van de geest, het heet vrucht van het licht, het heet ook vrucht van de gerechtigheid. Maar het is alle drie keren natuurlijk precies hetzelfde. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Dat is de bedoeling, dat wij vruchten zouden dragen. Trouwens, de eerste uitspraak in heel het Nieuwe Testament waarin de term vrucht gebruikt wordt, is die van Matthäus 3 vers 8, waar Johannes de Doper aan het woord is en zegt, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Niet komt een bekering, bekeert u en gaat meteen een stap verder. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Want dat is inderdaad de bedoeling. En het wordt talloze malen herhaald, alleen al in Matthäus, maar daarna in de andere evangeliën uiteraard ook. Men zou vrucht dragen. Er zou een verandering van het gemoed, van het denken en daarmee ook van levenswijze plaatsvinden. En dat is de bedoeling. En in de systematische uiteenzetting in het Nieuwe Testament vinden we een heel hoofdstuk, namelijk in Romeinen hoofdstuk 6, waar de vraag is, zouden wij de zonde dienen, omdat de genade te meerder worden? Maar er staat, nee, wij zouden niet de zonde dienen, wij zouden de gerechtigheid dienen. En vroeger dienden wij de zonde, waren we dienstknechten van de zonde, vers 20... Vroeger waren we dienstknechten van de zonde. En dan vers 21 de vraag, wat vrucht dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Wat voor resultaat leverde dat dan op, de dienstbaarheid aan de zonde? En dan vers 22, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, want daar zijn we van verlost, van de heerschappij van de zonde in het bijzonder, nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking. En in de praktijk betekent gewoon, die vrucht is de heiligmaking. Naarmate die vrucht in ons is, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en hoe het maar heten mag, is er inderdaad sprake van heiligmaking, ja. Van verandering van ons wezen feitelijk, En in ieder geval van zaligheid der ziel, zoals het elders genoemd wordt. Dat is de vrucht, heiligmaking. Met als doel het eeuwige leven. Er staat het einde, maar het is natuurlijk gewoon doel. En het doel, het eeuwige leven. Te leven, denk ik er altijd bij. Want daar gaat het om, hè. Per slot wordt het gezegd aan mensen die al lang eeuwig leven hebben ontvangen. Maar de bedoeling is dat zij dat leven ook zouden leven. Dat is vrucht dragen. Men is tarwe, men zou tarwe voortbrengen. Men is uit God geboren, wel nu, dat leven zou in ons vrucht dragen. En ook hier in Romeinen 6 vindt u dat dan meteen dus, hè. We hebben hem toch open liggen, Romeinen 7 vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood, want we zijn ook der zonde gedood, hè. Dat was hoofdstuk 6. En dus vrijgemaakt van de zonde. We zijn ook der wet gedood en dus vrijgemaakt van de heerschappij van de wet. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander, namelijk van degene die van de doden opgewekt is, opdat, want dat is het doel. Het doel is maar niet dat wij van Christus zouden worden, maar het doel is opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Vruchten zouden dragen tot heerlijkheid Gods dus. Dat is het uiteindelijke doel van onze verbintenis met de levende Christus. Daarna lees ik er nog een enkele, namelijk eentje uit 2 Korinthe 9, vers 10. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. God namelijk. Geeft zaad aan de zaaier, maar die onderhoudt zijn personeel ook. Geeft brood tot spijze. En hij vermeerderen, was de bedoeling, is de wens. Hij vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Vruchten uw gerechtigheid heet het. Met dezelfde uitdrukking als uit Filippenzen 1 vers 11 waar we zojuist waren. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. Vrucht der gerechtigheid, dat wil zeggen de vrucht van het dienen der gerechtigheid tegenover het eventuele resultaat van het dienen van de zonde uit Romeinen 6. Er zijn twee mogelijkheden, men dient de zonde of men dient de gerechtigheid. En als men de gerechtigheid dient, dan is er sprake van vrucht dragen. Voor God, tot heerlijkheid en prijs van God. In Colossense 1 vers 6, het woord het wel tot u gekomen is, of het evangelie, het wel tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u. Het brengt vruchten voort. En Colossense 1 vers 10, opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende daardoor in de kennis van God. In alle goede werken vruchtdragende, zie. En Titus 3 vers 14, en dat ook de onzen, onze broeders en zusters, dat ook de onzen leren goede werken voor te staan tot nodig gebruik, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. We zouden goede werken voorstaan en dus niet onvruchtbaar zijn. U zult merken dat als we dat woord vrucht of vruchtbaarheid of hoe het maar heten mag volgen, komen we vanzelf die uitdrukking goede werken tegen. Maar dat is vrucht. Heel praktisch. Is het resultaat van het leven dan wel het woord van Christus in ons. En daarna in Hebreeën 12, alle kastijding, opvoeding, want dat is een term waarmee heel ons leven beschreven zou kunnen worden. Hè? Al wat wij als christenen ondergaan van Gods wegen, om zo te zeggen, is tot onze lering, tot onze opvoeding. Dat is allemaal voorlopig. Het doel van ons leven ligt niet hier, maar het ligt in de toekomst, in de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. En dat is verbazend veel. Eeuwigheid namelijk. En dus in onze dagen worden wij getuchtig, opgevoed heet het gewoon. We moeten wat leren. En daarvan staat alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Het is niet makkelijk. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Opnieuw diezelfde uitdrukking. Ze geeft een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn, door de kastijding namelijk. Want dat is de bedoeling van die opvoeding. We getraind worden, ervaring opdoen en daarin dan dus vrucht dragen. Verder spreekt het volgende hoofdstuk, Hebreeën 13, vers 15, over de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is wat minder heftig dan die vrucht der gerechtigheid van die kastijding uit Hebreeën 12. Maar het is net zo goed vrucht, hè. Laat ons dan door hem, dat is 13 vers 15 van Hebreeën. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Het is inderdaad vrucht voor God. Vruchten der gerechtigheid tot heerlijkheid Gods. En daarna nog Jacobus 3 vers 17... Maar de wijsheid die van boven is, een wijsheid die van God afkomt dus, omdat we van Gods wegen onderwezen zijn. De wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, weet u nog, vreedzame vrucht der gerechtigheid. De wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten. Niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Goede vruchten. En dan vers 18 meteen. En de vrucht der rechtvaardigheid. Zelfde uitdrukking weer. Vrucht der gerechtigheid. De vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede. Dat is geen oorlog. Wij kennen geen heilige oorlog. Wij kennen hooguit een heilige strijd. Kan je misschien als oorlog beschouwen. Maar dat is op het geestelijk niveau. De strijd des geloofs. Een strijd waarbij wij bovendien in de eerste plaats te strijden hebben met onszelf, met onze eigen oude natuur. Het is geen strijd om te evangeliseren. Het is een strijd om trouw te zijn aan het woord Gods. En aan de roeping waaraan wij deel hebben gekregen. De goede strijd des geloofs uit 2 Timotheus 4. Maar hier de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. Dat is kenmerk. Zou het zijn voor alle christenen, maar in de praktijk specifiek voor fundamentalistische christenen. Die vasthouden aan het woord Gods. Die zich oriënteren op hun Heer en die met één verlangen kennen. Namelijk om dat leven van Christus te leven en dus gode vruchten te dragen. En dat doen we niet door onkruid te bestrijden, maar integendeel door te blijven in hem. Maar ja, dat is die andere uiteenzetting. Uit Johannes 15, waar het niet gaat over tarwe die vrucht draagt, maar over de wijnstok die vrucht zal dragen. Er is helemaal geen sprake van onkruid, komt niet eens in beeld. Nou ja, er zijn wel hinderlijke dingen bij aanwezig, daar zorgt de duivel wel voor altijd. Maar als het al weggenomen zou moeten worden, zou de Heer dat zelf doen. Dat is het geval van de wijnstok. En in het geval van deze gelijkenis vinden we een beeld van de wereld in het algemeen. En wij zouden er niks aan doen. Wij zijn tarwe en we zouden gode vruchten dragen. En zolang de Heer niet wederkomt, blijft die situatie zo dat het er samen opgroeit. En dat christendom verward wordt met elke godsdienst in de wereld. Dat men onderscheid ook niet kent tussen religie en geloof en dat soort dingen meer. Dat is voor ons hinderlijk natuurlijk. Maar goed, het was toch niet de bedoeling dat wij ons in de wereld zouden profileren of ons zouden afscheiden van anderen of zo. Wij zijn afgescheiden. Wij zoeken gewoon anders, niet ergens horizontaal in een andere richting, maar wij zoeken de Heer in zijn heiligdom en we zouden met vrijmoedigheid daarin gaan. Dan zijn we buiten de legerplaats inderdaad, maar ook alleen daar zouden wij vrucht dragen, was de bedoeling. En in de toekomst, wel, misschien leiden wij als christenen onrecht in deze wereld. Misschien zeg ik, want ik vind geen punt. Bij nadering in mijn Bijbel zegt, wij lijden met Christus smaadheid. Die dragen wij buiten de legerplaats. Maar wat maakt het ons ook uit? Want in de toekomst zal de vergadering plaatsvinden, heet dat. En zouden wij ook inderdaad loon ontvangen. Dat is vandaag nog niet, ook niet binnen 7 jaar, bij nadering in. Want ik heb het over de wederkomst van Christus en niet over de opname van de gemeente. Dus de wederkomst van Christus duurt, zolang wij hier zijn, minimaal nog 7 jaar. Die bedoelde ik, hè? Maar ik had het niet over de opname, uiteraard. Wij moeten dus nog enig geduld oefenen, maar dat hebben alle gelovigen uit onze bedeling voor ons ook gemoeten. En die hebben dikwijls onder veel bardere omstandigheden geleefd dan wij in onze dagen. Veel meer bedreigend, dus wat ons betreft, het valt wel mee, laten wij ons richten op de Heer en niet op de omstandigheden om ons heen. Trouw blijven aan Hem, omdat we door Hem beloond zouden worden. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, wij hebben reden om U te danken voor die rijkdom die U ons geschonken hebt. We mogen weten dat U ons nieuw leven hebt gegeven door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus en ons wedergeboren hebt tot een levende hoop, tot een onvergankelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En terwijl we onderweg zijn daarnaartoe, zien wij op de wereld om ons heen en op tijdelijke dingen en zien inderdaad veel onkruid en ook veel bedreigends, doornen en distelen in de wereld en ook in ons eigen leven wellicht. Maar Vader, we zeggen U dank dat wij onder alle omstandigheden ons oog op U zouden en kunnen richten. Dat we zouden zien op Jezus, onze overste leidsman en voleinde des geloofs die zijn loopbaan gelopen heeft. En daardoor ook uitermate verhoogd is geworden. We zeggen U dank dan dat ook wij daarnaar uit mogen zien. Naar die dag van Christus, die dag van onze Heer Jezus Christus. Die dag waarin wij mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. We zeggen U dank dat we onderweg daar naartoe ons mogen toevertrouwen aan U, aan uw woord, aan uw werk, aan uw genade, aan uw geest, aan uw kracht die in ons zal volbracht worden. Opdat we goden voor U vruchten zouden dragen. Opdat onze wandel zou zijn niet tot bestrijding van de tegenstander die eigenlijk al verslagen is en waarover wij meer dan overwinnaars zijn, maar dat onze levens zouden zijn tot heerlijkheid van U. En opdat ook onze heerlijkheid zou zijn vervolgens uit U. En onze lof zou zijn van God en niet van de mensen. Wij danken U daarom dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen, waarin wij bepaald werden, weliswaar bij de omstandigheden waarbinnen wij leven in deze wereld, maar in het bijzonder ook bepaald mogen worden bij uw werk. We danken U dat dat leven dat U ons gegeven hebt in zichzelf sterk genoeg is om vrucht te dragen. En dat U ons de kracht en alle mogelijkheden geeft om onze levens te leven, waardiglijk de roeping waarmee U ons geroepen hebt, zodat we daadwerkelijk van U onze lof en eer mogen ontvangen. Wees U dan ons nabij, Vader, met de kracht van Uw genade, om Christus wil. Amen.